Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, namens de kerkraad van wijkgemeente Sint-Jan B, mag ik u allen hartelijk welkom heten hier in de Pauluskerk, of als u verbonden bent met ons ook thuis, hartelijk welkom in de dienst. Voorganger is, in deze dienst is ons gemeentelid dominee Liefdink, organist is Kees van de End en mijn naam is Harry de Gier. Mededelingen, er zijn twee collectes. De diaconale collecte is voor Harriet Smit in Frankrijk en de tweede collecte bij de uitgang is voor pastoraat en eredienst. We beginnen de dienst met het zingen van gezang 441 uit het liedboek voor de kerken en dan de verzen 1, 2 en 12. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De Heer is groot, elk zingen zijn lof. Gemeente, laten we dat doen met de woorden van vers 1 en vers 6 van Psalm 48. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen ook wij vanavond belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we zingen daarna uit gezang 259, Halleluja, lof zij het Lam die onze zonden op zich nam. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt. Van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons, mensen, en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der komende eeuw. Amen. Laten we bidden. Getrouw en genadige Heere, uw Vader in ons Heer Jezus Christus, mogen uw grote naam heel hartelijk danken, loven en prijzen. Heer, u bent al onze lof, al onze eer, al onze aanbidding eeuwig waard. U, de schepper van ons leven, de onderhouder van ons leven, de schepper van alle dingen. U, Heer Jezus Christus, die uiteindelijk als het woord alles geschapen hebt. Het is door u en voor u. En daar mochten we vandaag bij stilstaan. Hier op deze bijzondere zondag, diaconale zondag. En Heere, wat was het ook een prachtige dag deze dag. Uw zon mocht gezien worden. Wij danken u voor uw spreken. In het rijk van uw schepping, zo heerlijk, als u uzelf zich daarin openbaart. Het is het kunstwerk van uw handen, om van daaruit al te leren zien, te ontdekken wie u bent. En hoe bijzonder dat u uzelf nog zoveel heerlijker hebt geopenbaard in uw heerlijk woord. dat open mag liggen op de kansel en dat we bij ons mogen hebben. Dat woord dat ons de sleutel wijst naar U, Heere Jezus Christus. Naar U, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En naar de eeuwigheid, het eeuwig zalig leven. Heere, wij danken U dat U uw Zoon, waarin U uw liefde had, uw kind, dat U hem over had voor ons. Om hem af te staan aan een wereld in zonde en schuld. En dat U, Heere Jezus Christus, die weg wilde gaan. Terwijl U wist hoe de weg zou zijn. Door de diepte. De diepte die naar het kruishout, het vloekhout zou leiden. Tot in de dood. Maar U was de getrouwe. En U hebt uw leven ervoor over gehad, uw bloed ervoor over gehad. En we hebben het gezongen. Halleluja, lof zij het lam dat onze zonden op zich nam. Heer, mag dat de taal van ons hart zijn. Dat we dat mogen weten, U voor ons. Daar wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. U die de weg gegaan bent tot op het vloekhout. Om onze vloek weg te dragen. Opdat wij uw eeuwige zegen zouden mogen ontvangen. Wat een evangelie, uw naam zij geprezen. En wij danken u dat we hier in uw huis bijeen mogen zijn, in de stilte van de avond. Heren, wij danken u dat u ons dit allemaal geeft, een huis van u, waar we bijeen zijn in uw naam. Waar de schriften geopend mogen worden, waar we de gebeden mogen richten tot u. Waar we u de lof mogen brengen. Heren, wij bidden, kom erin mee, in al uw rijkdom. In de bediening van uw woord, schenk uw geest in rijke mate. En wij bidden, gedenk ook allen die een taak in deze dienst hebben vanuit de ambten. Maar ook als de lofzangen die u ons geeft om te zingen begeleid worden. Mag het zijn tot uw glorie. Heer, we bidden voor de koster, wij bidden voor degene die de techniek bedienen, we bidden voor uw gemeente thuis, we bidden voor heel uw kerk, waar ze bijeen is, wereldwijd, breid uw koninkrijk uit, tot lof en eer en glorie van u. Vergeef al onze zonden en zie ons aan in uw lieve Zoon, om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel. En dat doen we in het Evangelie naar Marcus, het eerste hoofdstuk, vers 21 tot en met 28 uit Marcus 1. En zij kwamen in Capernaum en op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en gaf hij onderwijs. En ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerden. Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest. En die schreeuwde, ga weg. Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei, zwijg. Ga uit hem weg. En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging roepend met luide stem uit hem weg. En ze waren allen verbaasd, zodat ze elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn. En het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen bij dit gedeelte stilstaan en dan vooral bij de versen 22 tot en met 24a. Ik lees ze nog een keer met u. En ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest en die schreeuwde, ga weg, wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek een bezeten kerkganger. Maar als voorbereiding op de preek zingen we nog uit Psalm 107, vers 15 en 16 over de Heere die de storm doet bedaren. Hij hoeft maar te spreken, zwijg en er volgt stilte, het zwijgen. 107, 15 en 16. En na het amen van de preek zingen we uit gezang 1, vers 3 en 8. De bede, werp de troon van Satan neer. Gemeente van Christus. Jongelui, ik begin vanavond bij jullie. Een verhaal uit een heel dik boek van een Russische schrijver. Van de Russische schrijver Dostojevski. Uit zijn boek over de broers Karamazov. En ik neem jullie mee naar Spanje. Een zuidelijk deel van Spanje. Andalusië. De prachtige stad Sevilla. En het verhaal speelt zich af in de 16e eeuw. Het is één van de verhalen uit dat dikke boek. En in de 16e eeuw was de Rooms-Katholieke kerk echt oppermachtig. En de baas van die kerk, die prachtige, heel grote kathedraal in Sevilla, ik weet niet of u er ooit geweest bent, maar de baas van die kerk was toen de groot-inquisiteur. En de groot-inquisiteur, ja, regelde alles. En hij voelde zich ook heel deftig en heel voornaam. En hij zei ook altijd, ik regeer volgens de principes van Christus. In werkelijkheid regeerde hij volgens de principes van Satan. En het was de tijd waarin Gods kinderen op de brandstapel terechtkwamen. Het was de tijd van de Inquisitie en ook in Sevilla brandden de brandstapels volop. En dan ineens gebeurt er een wonder. Op zekere dag komt zomaar ongemerkt Christus Sevilla binnen. En ja, het valt eigenlijk helemaal niet op. En eens iedereen is eraan gewend en het klinkt heel vertrouwd. En de mensen gaan achter hem aan, ze volgen hem. En heel bijzonder op zijn gezicht staat een glimlach van medelijden. De zon der liefde brandt in zijn hart en uit zijn ogen schijnen stralen van liefde en kennis en kracht. En hij zegent mensen en hij raakt hen aan en hij gaat ook prachtig om met de kinderen. En ineens roept er een blinde, ik wil zo graag zien. En in een mum van tijd ziet hij gewoon weer. En dan komen ze bij de kathedraal en dan staat er een lijkkistje, wit. En er ligt een kindje in van 7 jaar oud. En die heel bedroefde moeder die staat erbij en ze roept, als u het echt bent, wilt u dan mijn dochtertje opwekken? En dan klinken de woorden, Talita kumi. En het dochtertje staat zomaar op. En iedereen is dol enthousiast op Ena. En dat is de groot inquisiteur. Want hij beseft het. Dit is gevaarlijk voor mij. Iedereen holt achter hem aan. En ik hou hier met mijn prachtige kerk niks over. Dit gaat fout. En dan beveelt hij zijn soldaten Jezus te arresteren, op te sluiten om hem de volgende dag naar de brandstapel te brengen. En dan voordat de volgende dag die gang naar de brandstapel plaatsvindt, gaat de grote inquisiteur naar Jezus toe. En dan begint hij het gesprek en hij sist hem toe. Waarom komt u ons hinderen? Waarom komt u ons voor de voeten lopen? Wij kunnen u niet gebruiken. U hebt niet het recht om iets toe te voegen aan de leer die wij als kerk voeren. U hebt de leiders van de kerk, de paus, de opdracht gegeven om verder de leer van u uit te werken en uit te bouwen. En dat doen wij op onze manier. En u hebt daar niets meer over te zeggen. En dan steekt de grote inquisiteur nog een hele preek tegen Jezus af. En als hij eindelijk uitgesproken is, dan wacht hij op antwoord van Jezus. Maar die doet er het zwijgen toe. En Jezus, ineens komt hij op de grijsaard af en kust hem op zijn bloedeloze mond. En de oude man, 91 jaar oud is hij. Hij huivert. Ga weg en kom nooit, nooit meer terug, roept hij Jezus toe. Gemeente, deze grote inquisiteur werd ten diepste geleid door Satan. In dit oude verhaal, wat natuurlijk nooit echt gebeurd is, maar waar een prachtige lering in zit. Dit oude verhaal heeft nou alles te maken met het tekstgedeelte van vanavond. Vanavond gaat het ook over iemand die bestuurd wordt door de duivel, die eigenlijk in de macht van Satan zit. Ook een man daar bij de kerk. En zomaar, op de Sabbat, tijdens de dienst, begint die man te schreeuwen. Het zou je maar gebeuren. Je zit rustig in de kerk, de Pauluskerk of de Sint-Jan of waar dan ook. Er wordt gepreekt en ineens staat er iemand op en begint te schreeuwen. Hij is bezeten door de Satan. Misschien denkt iemand, ja, maar Satan die komt toch liever niet in de kerk. Nou ja, daar komt hij ook. En niet met de bedoeling om nou zoveel mogelijk te leren over de Heere. Nee, juist om het werk van de Heere te verstoren, te verbreken. En ja, waar houden demonen zich in de regel bij voorkeur op? Nou, volgens Job 1 houden ze zich overal op. Eigenlijk is er geen plaats die ze sparen. Maar soms hebben ze wel voorkeurplaatsen. En we weten bijvoorbeeld uit het boek Openbaring waar de troon van de Satan stond. Die stond in de stad Pergamus. En daar richten ze heel veel kwaad aan. En er zijn ook andere gebieden waar Satan zich bij voorkeur ophoudt. In eenzame plaatsen, dorre plaatsen, woeste plaatsen. En in Gadara hielden ze zich op tussen de graven. En ze kunnen zich ook ophouden waar slechte feesten gevierd worden, waar de zonde volop gepraktiseerd wordt. Maar ze kunnen zich dus ook ophouden in de kerk om daar alles te verstoren. En is dan misschien beter om er niet meer in de kerk te komen? Nee, dat zeker niet. Want juist in de kerk hoor je hoe Christus kwam om de werken van Satan te verbreken. En daar horen we ook hoe we vanuit de geestelijke wapenrusting kunnen strijden. Juist tegen Satan. Bovendien heeft de Heer Jezus zelf het voorbeeld gegeven. Want hij ging gewoon op de Sabbat naar de synagoge. En hier gaat hij naar de synagoge van Capernaum. We weten vanuit Matteüs 4 dat hij op een gegeven moment in Capernaum is gaan wonen. We weten niet of hij er hier al woonde. Daar lijkt het wel een beetje op. En ik weet niet of u Capernaum kent, of u er ooit geweest bent. Maar daar is niet veel meer van over. Dat is één grote ruïne eigenlijk, allemaal stenen. Maar dat was voorzegd door Jezus in Matteüs 11... En u, Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd bent, want daar had Christus gewoond, daar had Christus gepreekt. Christus zelf. U zult tot de hel toe neergestort worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zouden ze tot de huidige dag gebleven zijn. Gemeente Capernaum, waar lag dat? Wel, ja, het is meer te zeggen over Capernaum dan alleen maar dat Jezus daar zijn oordeel over had uitgesproken. Het lag ook bij de zee. En dat was ergens ook een kwaad voorteken, want de zee was het symbool van alle dreiging. En bovendien lag Capernaum ook nog in het Galilea der heidenen, waarvan Jesaja gezegd had, dat is het land van de duisternis en van de schaduw van de dood. Dat was Capernaum. Maar daar stond wel een synagoge. En daar woonde Christus. En dan, als het Sabbat is, dan gaat hij naar die synagoge met een paar discipelen die hij nog maar net geroepen had om hem te volgen. En gemeente, dan staat er dat hij daar onderwees, dat hij daar leerde, dat hij daar onderricht gaf. Ja, een synagoge is een leerhuis. En waar leerde Jezus over? Wel over het Koninkrijk der Hemelen. In vers 15 lezen we dat het Koninkrijk van God nabijgekomen is en dat de mensen zich moeten bekeren en het evangelie moeten geloven. Dat is Jezus' preek. Koninkrijk der Hemel is nabij gekomen. Bekeer je en geloof het evangelie. In de synagoge, hoe ging het daar naartoe? Wel, in de synagoge mocht iedere volwassen man die volwaardig lid was van de Joodse gemeenschap, en je werd lid van de Joodse gemeenschap volwaardig als je bar mitzwa had gedaan, als je zoon der wet was geworden, dan mocht je het woord nemen en dan mocht je ook de voorbeden doen, maar er waren eigenlijk twee mensen die vooral de leiding hadden, dat was de overste van de synagoge. En die wees aan wie de lezing mocht doen en de gebeden. En dan was er de dienaar in de synagoge en die reikte de boekrollen aan. Nou, hoe dat precies hier ging, weten we niet, maar ineens staat Jezus gewoon voorin met de boekrol, heeft hij het woord gekregen en spreekt hij. En prachtig hoe Jezus dat deed. Iedere keer weer begint hij zijn onderwijs, vooral ook in het centrum van een dorp of een stad, in de synagoge, met de bedoeling dat het uitwaaiert naar buiten. En gemeente, dan lezen we dat hij leerde als gezaghebbende. Zijn onderwijs was met autoriteit, met gezag, met macht, vanuit de volmacht van de Vader en vanuit de kracht van de geest die hij had ontvangen bij zijn doop. Zo anders dan van de schriftgeleerden. Laat ik vooropstellen dat we, nou, van de weeromstuit ook niet al te negatief moeten denken over het onderwijs van de schriftgeleerden. Reken dat zij de traditie en de schriften grondig hadden bestudeerd. En dat zij heel getrouw en met ernst en volharding de gewijde traditie voortzetten. Bovendien waren hun redeneringen heel diepzinnig en goed doordacht. Maar het bleef allemaal dogmatisch, leerstellig, theologisch. Het bleef bij woorden en klanken, wel geleerd, maar eigenlijk niet zozeer vanuit de geest. Gemeente, het ging hen om het getrouw doorgeven van de traditie. Dat was hun gezag. Maar het was haast een beetje een dode orthodoxie, zonder dat echt het hart erin klopte. En dan komt de Heer Jezus. En die gaat spreken. Zo totaal anders. Hij is van boven vervuld met wijsheid en de genade van God is op hem. En dan lezen we van hem dat hij spreekt als gezaghebbende. Hij beroept zich niet op theoloog A of rabbijn B, maar hij treedt op in het gezag van de Vader. Hij is ten diepste God zelf hier in menselijk vlees. En in hem is God zelf aan het woord in die synagoge in Capernaum. En moeten we van hieruit concluderen dat bijvoorbeeld een theologische opleiding niet zo nodig is? Nee, zeker niet. Als er maar meer komt dan alleen geleerde woorden vanuit het hoofd, die allemaal mooi klinken, maar als er maar ook de gunning en de ernst en de liefde, de bewogenheid om anderen te bewegen tot het geloof in doorklinkt. Gemeente, onze tijd heeft behoefte aan prediking met gezag. En dat is een prediking die ook kan schuren, maar die ook bemoedigt en die ook vertroost. Een prediking uit woord en geest, waarin we boven het aardse worden uitgetild en iets mogen ervaren van een stukje hemelse heerlijkheid hier op aarde. De gemeente, de hoorders, ze zijn laaiend enthousiast. Ze staan er versteld van. Wat een spreker is dit. Maar ja, als zoiets gebeurt, als iemand spreekt die zoveel meer te zeggen heeft dan normaal, dan kan het toch niet anders dan dat je, ja, tot de conclusie moet komen, het gaat hier over leven of dood. Ik moet hier een keuze maken. Het is wat hier gezegd wordt van God, of het is godslasterlijk. Het is waar, of het is niet waar. We moeten hieronder buigen of we moeten het ver van ons werpen. Het gaat hier echt ergens over. Gemeente, je merkt, als je het ook vanuit het Grieks leest, maar ook een paar keer zo vanuit het Nederlands, als je leest hoe Marcus erover schrijft, dan merk je dat hij een stukje vreugde heeft in het schrijven van wat hier gebeurt. Er zit eigenlijk een soort juichkreet in zijn woorden. Eindelijk is iemand die echt wat te zeggen heeft, die de harten raakt. Iemand die een stuk geestelijke diepgang aanbrengt. Iemand die nou echt God present stelt. En gemeente, dat heeft ons ook wat te zeggen. Ook in onze tijd kan het voorkomen dat er heel veel nadruk wordt gelegd op tradities, op vormen, op dogmatieken of op liturgische gebruiken, terwijl de geestkracht en de liefde en het hart, de bewogenheid, de beleving, de gunning soms gemist worden. En dan schieten we ons doel voorbij. Maar als de schriften werkelijk opengaan en de geest komt er met kracht in mee, dan wordt wel Satan wakker. En dan komt hij in het geweer. En dan gaat hij er radicaal tegen in. Gemeente, waar de gemeente van Christus bijeenkomt en het woord echt open gaat, daar laat ook Satan zijn stem horen om het te overstemmen. En wat doet hij? Dat doet hij vanuit een prooi van hem. Een man die ook gekomen is, maar waar hij beslag op heeft gelegd. Een mens met een onreine geest. Er staat eigenlijk de mens in een onreine geest. En gemeente, gelovigen zijn in Christus, maar deze mens is in die onreine geest. Precies het tegenovergestelde. En hij is bezeten door één demon of door meerdere demonen, dat is niet helemaal duidelijk. En het is ook ingewikkeld om precies te duiden, wat is nou Bijbelse bezetenheid? Dus een ik is mogelijk gespleten en hij is psychisch in grote nood en zijn toestand raakt aan de macht van de duisternis. En demonen kunnen zomaar hun gang gaan. Ze bezetten hem en van binnenuit besturen ze hem. En hij heeft niet meer een eigen wil. En hij kan ook niet zomaar de dingen die hij wil doen. Heeft ook geen macht meer over wat hij zelf zegt. Eigenlijk apart dat zo iemand in de synagoge kon komen. Want hij was cultisch onrein. Maar ach, hij zal zich waarschijnlijk opgehouden hebben in de buurt van de synagoge. En eigenlijk ja, ik stel me zo voor dat hij andere sabbatten er ook was. En dat hij gewoon met de gemeente mee optrok om keer op keer in de synagoge te zijn. En als de schriftgeleerden hun preek afstaken, ach, ja, dat deed niet zoveel kwaad, er gebeurde toch niks meer. Iedereen bleef rustig, iedereen ging weer rustig naar huis. Dus hij kon zich op zijn gemak houden. Maar, dan begint Jezus te spreken. Met majesteit, met gezag. En dan, ja, dan komen die onreine geesten daartegen in en begint die man te schreeuwen, want dit is bedreigend voor hem. Jacobus schrijft in zijn brief dat de duivelen ook geloven en dat zij sidderen. Eigenlijk is het heel apart dat die demonen eerder opmerken wie Jezus echt is dan de gemeente zelf. Bij die hoorders is er verbazing. Maar die demonen, die man, die heeft het door. Dit is een heel bijzonder iemand. En wat roepen die demonen dan? Ik zeg bewust demonen, maar kan ook één demon zijn. De ene keer gaat het over ik en de andere keer gaat het over wij. Nou, mogelijk zijn het meer demonen met één aanvoerder die het woord voert. Ik kom daar nog op terug. En wat roepen ze? Ga weg! Wat hebben wij en u? Wij zijn twee werelden tegenover elkaar. U bent daar, maar wij zijn hier. En wij hebben niks met elkaar. Twee werelden. Het rijk van Jezus tegenover het rijk van Satan. Het rijk van het licht tegenover het rijk van de duisternis. Gemeente, in Jezus botst de heiligheid en de liefde van God op de onreinheid van die boze machten. En die twee werelden verdragen elkaar absoluut niet. Waar Jezus komt, ligt er steeds iets op van het koninkrijk van God. Want hij is gekomen om de werken van Satan te verbreken. En die demonen hebben het door. Bent u gekomen om de werken van de duivel te verbreken? Om ons te gronden te richten? Ik weet wie u bent. Wordt Jezus toegesist. En dan komt de naam. Jezus de Nazarener. Waarom? Waarom wordt die naam zo expliciet genoemd en uitgesproken? Men dacht namelijk vroeger dat als je de naam van een tegenstander wist en als je die naam uitsprak, dat je daarmee macht had over die persoon. En zo proberen deze demonen Jezus in hun macht te krijgen. Maar het gaat ze niet lukken, want hij is overwinnaar. En ze noemen hem ook heel duidelijk de Heilige van God. Een Messiaanse titel. Ze leggen een prachtige belijdenis af tegen wil en dank. Maar de diepte daarvan beseffen ze niet. Gemeente, weet u wat mij opviel? Dat schreeuwerige van die demonen, vers 23. Ik moest onwillekeurig denken aan allerlei protestdemonstraties en ook aan bepaalde pro-Palestina-demonstraties waar zo geschreeuwd en gescandeerd wordt, waar zoveel vernield wordt. Ja, dan krijg je ook het idee, die hebben iets demonisch, iets beangstigends. De profeet Jesaja, als hij profeteert over de komende Messias, Dan zegt hij dat die niet zal schreeuwen en dat hij zijn stem niet zal verheffen. En wat doet Jezus dan? Die bestraft alleen maar die demonen. Hij snoert ze de mond, zwijg. Denk aan Zacharia 3. Ook daar worden demonen bestraft. Want daar staat Zacharia. Staat hij met onreine kleren, de hoge priester. En dan is Satan er, die bij God gaat klagen over de hoge priester met onreine kleding. En wat zegt God dan? De Heere bestraffen u, Satan. En later bestraft Jezus ook de zee, de wind, bij de storm op het meer. En de demonen, ze zwijgen. Prachtig. En dan klinkt Jezus' machtswoord dat die onreine geest uit de man moet weggaan. En het gebeurt zonder slag of stoot. Hij begint wel te stuiptrekken en onder luid geschreeuw verlaat de demon of de demonen hem en ze doen hem geen kwaad. Gemeente, wat zien we hier ten diepste? Een strijd tussen twee rijken. Tussen het rijk van het licht en het rijk van de duisternis, tussen Christus en Satan. En wat doet Satan iedere keer in zijn strijd? Probeert hij de mens als bondgenoot aan zijn kant te krijgen. En dat deed hij al in Genesis 3. Er lopen prachtige lijnen vanuit Marcus 1 naar Genesis 3. Want in Genesis 3 weet hij de mens, Adam, al in zijn macht te krijgen, als bondgenoot aan zijn kant. En hier in Marcus 1 weet hij deze man in zijn greep te krijgen als bondgenoot. En daar is hij nou altijd op uit, ook om ons aan zijn kant te krijgen als zijn bondgenoot. En toch, ja, God, Christus, ze staan hierboven. Bij Adam greep God reddend in. En hier bij deze man grijpt Jezus reddend in. En hoe dan? Wel, Hoe grijpt God dan in, hoe grijpt Jezus dan in door scheiding te maken? Waar Satan beslag op iemand probeert te leggen, daar brengt Jezus scheiding aan. In Genesis 3, ik zal vijandschap zetten tussen u, mens, en u, slang. En dat zal uw slang uiteindelijk de kop vermorzelen. Vijandschap. Uit elkaar moeten ze gehaald worden. En ja, dat gebeurt ook hier. Jezus scheidt hier een nakomeling van Eva van een nakomeling van die oude slang. Gemeente, deze geschiedenis is al een heenwijzing naar Christus' overwinning aan het kruis, waar het nageslacht van de vrouw met een hoofdletter het nageslacht van de slang overwint. Uit elkaar moet het gehaald zijn. En dan zie ik in de verte een nieuwe dag aanbreken. De jongste dag waarop er definitief scheiding zal komen tussen de volgelingen van Christus en de aanhangers van Satan. En de demonen, ze worden verdeeld. Gemeente waar de demonen verjaagd worden, daar zien we al iets aanbreken van de Messiaanse tijd. Eenmaal komt er een rijk zonder Satan. Satan geworpen in de poel van vuur en zilver en zwavel. En hier zien we dat in het optreden van Jezus in principe het koninkrijk van God al gestalte begint te krijgen. En gemeente wij, kerkgangers, ik ontdekte dat deze geschiedenis een heel bijzondere spits naar ons toe heeft, waar ik nooit bij stil had gestaan. En dan neem ik u nog even mee naar vers 24. Waar die man met die onreine geest uitroept: wat hebben wij met u te maken? Wat hebben wij en u, staat er eigenlijk. En dat woord wij, dat kan wijzen op meerdere demonen in die man. Er zijn heel wat uitleggers die het zo uitleggen, ook in verband met Gardara, waar het er ook meren zijn. Nou, dat kan heel goed dat deze man bezet is door meerdere demonen en dat daarom het woord wij gebruikt wordt. Maar het is ook heel waarschijnlijk dat er toch een andere uitleg ook bij komt die absoluut geldt. Want als deze demon uitroept, wat hebben wij met u te maken? Dan bedoelt hij met dat wij ook heel die gemeente in die synagoge. En die probeert hij op die manier in zijn greep te krijgen als bondgenoot aan zijn kant. Allemaal tegenover Jezus. U daar en wij hier. En wij hebben niets met u te maken. Ga weg, want u komt ons hinderen. Precies hetzelfde als in Sevilla in de 16e eeuw bij de groot inquisiteur. Het gebeurt ook hier in de synagoge van Capernaum. Maar in dat verhaal van de groot inquisiteur vertrekt Jezus. Maar hier, nee, Jezus duldt het niet wat daar gebeurt. Hij heeft de regie en hij bevrijdt die man van zijn onreine geest en herstelt hem. Gemeente, vanavond is Jezus ook onder ons aanwezig. Misschien hebt u hem nog niet echt opgemerkt, maar waar zijn woord open gaat, is hij zelf aanwezig door zijn geest. En dan kan het zomaar dat we ook een stuk verzet voelen. Een stuk weerstand. En dat Satan ons influistert, nou het valt allemaal wel mee hoor. Of dat hij ons influistert. Weet jij hier wel van? En weet jij daar wel van? En denk jij nou wel echt dat het ook voor jou is? En gemeente, dan kan het zomaar zijn dat er van binnen toch een beweging op gang komt om Jezus toch maar wat op afstand te houden. En ons eigen leventje te leven, een beetje rustig, ons eigen ding kunnen doen. Want als Satan de regie neemt, ja, dan moeten wij ons koninkrijk opgeven en hem ons leven laten leiden. En zeker, wij zijn niet als die bezeten man die gaat schreeuwen, wij blijven beleefd onze mond houden. Maar het zou zomaar kunnen dat toch er zoiets bij ons is, Jezus, niet al te dichtbij komen. Want wij willen toch graag een beetje ons leven zelf blijven leven. Waar dat stemmetje zich op welke manier ook laat horen, bedenk, Satan liegt altijd. En deze stem komt van hem. Gelukkig is de macht van Jezus groter dan die van Satan. En hij doet niets liever dan bevrijden uit de macht van Satan en de duisternis om ons over te zetten in het koninkrijk van zijn licht. Gemeente, het licht en de duisternis verdragen elkaar niet. Het is of Jezus, het licht der wereld, of het is zijn tegenstander, de vorst der duisternis. Van die synagogegangers in Capernaum lezen we alleen maar dat ze verbaasd zijn. En we lezen helemaal niet dat ze tot bekering komen. Dat kan dus onder het woord gezeten. Verbaasd, nieuwsgierig en dan punt. En ze zaten nota bene onder het woord van Jezus. Nou, je kunt je toch geen betere, geen geweldiger voorganger met meer charisma en met meer gezag en met meer inhoud voorstellen dan Jezus zelf. Geen wonder dat er van Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd werd, weinig overbleef. Jezus had er gepreekt met macht en majesteit. Er waren bijzondere dingen gebeurd, maar daar bleef het een beetje bij. En gemeente, als het dan niet verder komt, dan blijven de consequenties niet uit. Dan hebben we geen toekomst. Renier Zonneveld heeft weer een boek geschreven waarin hij de hel toch wel behoorlijk relativeert. Maar als we Jezus woorden lezen, wordt de hel niet gerelativeerd. Welzalig daarentegen, waar we door de Heer in de ruimte werden gezet. En dan hoeven we de duisternis en de verlorenheid niet te vrezen. Gemeente, tot slot. Deze geschiedenis heeft alles te maken met Christus' uiteindelijke overwinning op Golgotha. Daar zijn de boze machten ontwapend en verslagen. En met Pasen moeten ze tandenknarsend toezien hoe Gods geliefde Zoon triomferend opstond uit de dood als overwinnaar. En hoe hij zijn positie innam als hoofd van zijn gemeente. En nu, naar hemelvaart, zit hij aan de rechterhand van de Vader, ver boven alle overheden, machten, krachten, heerschappijen verheven, waar hij alle macht bezit in hemel en op aarde. Wat een troost voor diegenen die soms zo kunnen worden aangevochten. Reken dat hij het is die alle machten der duisternis doorbreekt, totdat eenmaal alles nieuw en volmaakt zal zijn. Amen. Gemeente, laten we danken. Lieve heren, heb hartelijk dank. Dank voor uw grote goedheid. Dank voor uw overwinning. Dank voor uw toekomst, waarin alles nieuw zal worden. Dank dat u, Heer Jezus Christus, Satan in principe al hebt verslagen. Dat u sterker bent en dat u de strijd bent aangegaan en dat u wilde komen om de macht van de boze te verbreken. Wat een evangelie dat u als nageslacht van de vrouw het nageslacht van de slang hebt overwonnen. De genadeslag hebt toegebracht. En dat Satan en zijn rijk eenmaal definitief verdwenen zijn. Heer, bewaar ons ervoor dat we toegeven naar de pogingen van Satan om ons als bondgenoot aan zijn kant te krijgen. Daar is hij op uit, altijd weer. En het kan zo makkelijk. En mocht het zo zijn, ontdek ons eraan. En haal ons dan uit elkaar. En breng dan maar aan uw kant. Want daar is het veilig. Heer, bewaar ons ervoor. Dat we niet door u gehinderd willen worden. Dat u ten diepste toch buiten ons leven proberen te houden als het er echt op aankomt. En wij bidden u, waar we u nog niet kennen als onze borg en middelaar, word ons maar te sterk. En win ons maar in voor uw heerlijk koninkrijk. En bewaar ons er ook voor als we een dubbel leven zouden leiden. Ten diepste is dat immers een leven buiten u. Bewaar ons ervoor om ons ook in te laten met het demonische. Wilt u Satan en zijn rijk afbreken en ook onze jongeren ervoor bewaren? Heer, wij bidden om uw rijke zegen over de prediking in ons land en wereldwijd, ook hier in deze stad. Geef ons als predikers steeds weer iets van dat gezag wat u had. Heer, zegen uw kerk, ook hier. En onze voorgangers, allen die op welke manier ook daar mogen werken, ook onder onze jongeren, gedenken en breid uw koninkrijk uit, ook hier in Gouda, maar ook wereldwijd. We denken in het bijzonder aan uw kerk waar ze verdrukt wordt. Zegen het werk van zendingen en van evangelisatie. Heer, zo bidden we voor de situatie in de wereld, waar alles momenteel zo onvoorspelbaar is en zo kwetsbaar. Een wereld waarin zoveel onschuldig bloed wordt vergoten. Een wereld waarin ook zoveel haat is. Waar zovelen zomaar gedood worden. Ach, Heere, ontfermt u zich. We bidden voor uw volk Israël, waar uw woord zoveel belofte voor heeft. Bewaar uw volk ervoor dat ze misschien meer bezig zou zijn met de tijdelijke dingen dan met u, de eeuwige. Heer, wij bidden u om vrede in heel die regio. En laat die vrede beginnen in Jeruzalem, de stad van de shalom, van de vrede. En mag van daaruit uw vrede uitwaaien over het hele land, maar ook naar buiten toe, in heel die regio. Ja, mag het zijn. Tot de grenzen van de aarde. Heer, heb dank voor wat u gaf. Vergeef wat niet goed was. Bewaar ons als we van hier gaan. En stel ons tot zegen waar u ons roept en geplaatst hebt. Ook als de werkweek weer begint en er zoveel dingen op ons af kunnen komen. Ook in het gezin. Ach, Heer, stel tot rijke zegen. En dat ons leven maar een leven mag zijn, gericht op u en uw eeuwige toekomst. Mogen we onze gebeden besluiten met het gebed dat u onszelf hebt geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, ons slotlied is Weerklank 63, vers 1 en vers 4. Hoe moeilijk is de strijd, Heer, die ik dagelijks ken. Maar vooraf wordt nog uw gave gevraagd, uw gave die ik graag van harte in uw milddadigheid aanbeveel. gemeente, ga dan heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met jullie de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, met jullie allen. Amen.